En wij waren gebleven in 1 Korinthe hoofdstuk 6, waar de apostel Paulus ons adviseert om maar liever onrecht te lijden. Dat is overigens voorlopig, want de Heer zelf zou recht doen, was de bedoeling. En wat ons betreft, ons kan niks gebeuren, wij zouden als kinderen Gods het koninkrijk Gods beërven, want daartoe zijn wij geroepen, dan wel zelfs gepredestineerd, zoals het plechtig heet in Efeze 1, vers 5, tevoren verordineerd tot zonstelling. En wat dat recht betreft, de Heer leidt onrecht tot in onze dagen in deze wereld, en wij hebben niks beters te claimen dan dat. Vooralsnog. Dat wat betreft onrecht, daarna gaat het naadloos over in ontucht. Dat is vers 12. Daar staat boven waarschuwing tegen ontucht. Wat dat is, weet ik niet. Maar u waarschijnlijk wel, dus dat is dan wel weer voldoende, denk ik. Het begint in ieder geval met niet met ontucht is verboden. Het begint met alle dingen zijn mij geoorloofd. En geoorloofd betekent toegestaan. Dat wil niet zeggen dat alle dingen verplicht zijn. Uiteraard, dat is weer wat anders. Hè? Dat is een modernisme. Het kan, dus het moet. Daar gaat onze samenleving aan naar de Filistijnen. Of waarnaar dan ook maar, hè. Maar er staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. De vertaling vind ik een vondst, overigens. Hè. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide, deze en die, te niet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Het is geoorloofd, maar er staat, dat zij ver. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest. Vlie de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat jullie de lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij uzelfs niet zijt? Want gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en uw geest, welke Godes zijn, welke van God zijn. Een kernachtig schriftgedeelte, in verband met een tamelijk ongelukkig onderwerp, denk ik altijd, maar dat moeten we maar even nemen zoals het is. Wat gezegd wordt simpelweg is, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Dat staat hier niet. Maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. Dat is waarheen deze oproep feitelijk leidt. De uitdrukking was uit Romeinen 12 vers 1. Dus u verblikt of verbloost niet. U kent die schriftplaats langzamerhand allemaal natuurlijk. Want zo staat het daar. Hè? Wij zouden niet onze tienden, wij zouden ons lichaam, dat is al wat we hebben, stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Niet wat hij ons opdraagt, overigens, Maar hij vraagt het van ons. Hij verwacht ook dat wij dat zouden doen. Omdat het... omdat het rechtvaardig is. Dat is de term die gebruikt wordt in dat verband in Romeinen hoofdstuk 6. Daar staat het niet in één zo'n mooie volzin als uit Romeinen 12 vers 1. In Romeinen 6 staat dat wij onze leden, onze lichaamsdelen dus, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden namelijk niet meer de zonde, maar de gerechtigheid dienen. Of met nog een andere term uit hetzelfde hoofdstuk. Wij zouden niet de zonde dienen, dat wil zeggen voor de zonde leven. Maar wij zouden goden voor God leven. En samenvattend wordt het dan gezegd in één zin in Romeinen 12 vers 1. Maar dat komt omdat Romeinen 12 de draad opneemt die feitelijk in Romeinen 7 even werd losgelaten. Althans, vanaf Romeinen 7 werd een andere lijn gevolgd. Maar die lijn van tot en met hoofdstuk 6 en 7 wordt weer opgepakt in hoofdstuk 12 en samengevat in één zin. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Daar is een goede reden voor, die noem ik nu in het voorbijgaan. Die goede reden daarvoor is dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, dat was Hebreeën 1 vers 3, uitermate verhoogd is geworden en gesteld is geworden tot hoge priester. Dat is nog steeds Hebreeën. En als hoge priester, sinds zijn opstanding, zou hij dus moeten doen wat elke hoge priester deed, namelijk een offer brengen. Dat is ook wat hij gedaan heeft, zegt de Hebreeënbrief, hij offerde zichzelf. Nou ja, hij offerde zijn lichaam en volbracht daarmee de wil van God, in welke wil wij geheiligd zijn, zegt Hebreeën 10. Hetgeen simpel betekent dat toen de Heer opstond uit de dood, stelde hij zich, inclusief zijn lichaam, beschikbaar voor de dienst aan God, die hem prompt aanstelde tot hoge priester, of gewoon tot priester, voor het gemak even. Maar waar wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij, u en ik, dus ook geplaatst in die priesterlijke functie. En dat is niet de volbarige conclusie uit Hebreeën 10. Dat is precies wat op tal van plaatsen in die Nieuwtestamentische brieven gezegd wordt. Namelijk dat wij als eerstgeborenen van een nieuwe schepping geroepen zijn tot priesterschap. En deel uitmaken van een volk van koningen en priesters. Dat wij door de Heer Jezus Christus gemaakt zijn tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6. En dat wij als levende stenen worden toegevoegd aan die ene steen en gebouwd worden tot een tempel Gods en dus tot een priesterlijk volk. Hebreeën 2 en 1 Korinthe 2 en, nou ja, deze brief dus ook, hè. Eerste Korinthebrief. Wij zijn zijn lichaam en dus worden wij geacht ook individueel God te dienen. Zo is het nou eenmaal. Wij zijn als priesters geboren, zeg ik dan maar, net als de zonen van Aaron. En van ons wordt verwacht dat wij dus inderdaad ons voor die dienst aan God beschikbaar stellen onder de leiding van de hoge priester. Want dat is de praktische functie van de hoge priester. Hij is het hoofd van dienst, van de priesterdienst, wel te verstaan. Kortom, wij leven niet onder de wet. Er zijn geen dingen die ons verboden zijn. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Het staat hier twee keer achter elkaar. En ik sla snel even, ik geloof twee bladzijden om. Ja, en dan kom ik in hoofdstuk 10 vers 23. En dan staat het weer twee keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen stichten. Staat er dus vier keer. En als je uit tactische overwegingen dat toch liever niet zou zeggen, dan zou je het zeker niet moeten zeggen tegen de Corinthiërs. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Ze zouden er maar misbruik van maken. Niettemin, juist tegen hen, zegt de apostel dit. Want het punt is niet maar of wij in de zonde leven of niet. Het punt is of wij God dienen of niet. En dat is de andere kant van het verhaal. Zondigen is negatief, niet is niks, is nul. Het gaat niet om negatief of nul, het gaat om positief of nul. En als u de Heer niet wilt dienen, maakt het voor de Heer ook niks uit hoe u dan leeft. Wat voor verschil zou het maken? Voor hem bedoel ik. Nee, voor ons onder elkaar en voor de samenleving en uw schoonfamilie, dat weet ik wel. Ja, dat maakt wel verschil. Natuurlijk maakt dat verschil. Maar daar heeft de apostel geen boodschap aan. En ik ook niet, tenminste niet zolang ik hier sta. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar wij zouden die vrijheid gebruiken dus om God te dienen. Dat de duivel dat liever niet heeft en de wereld ook liever niet in de praktijk, ja, dat weten we wel, maar we doen het toch. Omdat het de normale norm, de normale consequentie is van onze wedergeboorte, meer in het bijzonder van het feit dat wij door wedergeboorte eerstelingen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping geworden zijn, daarmee leden van het lichaam van Christus, eerstgeborenen, geroepen tot zoonstelling en dus geroepen tot koningschap en priesterschap. Dat is wat het is. Wij zijn gereinigd geworden, onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten, Hebreeën 9 vers 14... opdat wij de levende God zouden dienen. Dan wel, we zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Ik meen dat dat 1 Thessalonicense 1 is. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar dat betekent niet dat alle dingen oorbaar zijn, staat er. Sumfero. Ik moet altijd even spieken, want Grieks jongens, dat is... Dus het schijnt een nuttige taal te zijn, maar je hebt er niks aan in de praktijk hier in Nederland. Hè. Je mag al blij zijn als men Nederlands verstaat. En als je bij officiële instanties achter het loket iemand treft die inderdaad Nederlands spreekt. Dat valt mee. Grieks. Sun Fero. Sun betekent bij en Fero betekent dragen. En als iets oorbaar is, dan draagt het dus bij. En als het niet oorbaar is, levert het geen bijdrage. Dat is wat het is. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Trouwens, in de uitspraken van 1 Korinthe 10 staat hetzelfde. Vers 23 was dat. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. En dan... alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En stichten is oud-Nederlands voor bouwen. Dus het woord, in die betekenis kom je het tegen in notariële akten. Hè. Daar worden huizen niet gebouwd. Huizen en alle andere bouwwerken worden gesticht. Kan natuurlijk niet helpen. Is een bouwsel dan een stichting? Ja, volgens de notaris wel. Maar laat maar zitten. Ze worden stichten is bouwen. En een stichtelijke preek is een opbouwende preek. Maar hier op Urk weet u dat natuurlijk allemaal. He? Een stichtelijk woord is een opbouwend woord enzovoorts. En alle dingen zijn wel geoorloofd. Dat wil zeggen, alle dingen zijn toegestaan. Maar of het iets bijdraagt. 1 Korinthe 6. Of het stichtelijk is. Of het opbouwend is. 1 Korinthe 10. Ja, dat is de vraag. Maar aangezien wij niet onder de wet leven, wordt die vraag dus niet beantwoord. We staan in de vrijheid, we moeten die vragen zelf beantwoorden. Hebben wij het volgende opgevonden? We hebben kerkelijke statuten opgesteld. en kerkelijke tucht ingevoerd en kerkelijk recht en kerkelijke rechtspraak en al dat soort dingen. En die maken dat dan voor u uit. En zo bent u uw vrijheid weer kwijt, zodat u maar weer ziet dat religie en wet volstrekt identiek is. En ik ben er inderdaad ook op tegen dat men religie tot achter de deurmat brengt. Maar de waarheid, ja, dat is een ander ding. En de waarheid maakt vrij. En ik dacht dat we hier leefden in een vrij land. Maar ja, dat was lang geleden, geloof ik. Kort na de oorlog, even. Maar het hield gauw op. Ik heb het nog net even meegemaakt, zal ik maar zeggen. Maar dat even terzijde. Hè. Neem de draad op. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen dragen bij. Leveren een bijdrage. En zijn daarmee dus nuttig, om zo te zeggen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ze zijn niet verplicht. Nou ja, er staat, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Als je onder de macht van die dingen bent, namelijk, dan ben je eraan verplicht, hè, om zo te zeggen. Dan voeren ze macht, hebben ze macht over je. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt, hè. In gewoon Nederlands dus, alle dingen zijn toegestaan, maar ze zijn niet verplicht. En men zou begrijpen dat heel wat dingen die wel degelijk toegestaan zijn, op geen enkele wijze bijdragen aan het werk van de Heer. Of ze een bijdrage leveren aan de samenleving, zou best wel kunnen, misschien ook niet, maar wij hebben daar geen boodschap aan. Ik bedoel, dat is volstrekt buiten de orde. Daar hebben wij het niet over. Dat is een zaak van de wereld. En in hoeverre u daarin betrokken bent, weet ik niet. Dat moet u zelf maar zien. Maar het is niet aan de orde. Als de apostel spreekt over wat we dan maar noemen sociale zaken, zaken betreffende onderlinge verhoudingen enzovoorts, heeft hij bijna uitsluitend over de verhoudingen tussen gelovigen onderling. Dat is hier zo, dat is in alle andere brieven zo. En een enkele keer heeft hij het over degenen die buiten zijn. En daarvan zegt hij, daar moet je absoluut niet van afhankelijk wezen. Die moet je niet nodig hebben, degenen die buiten zijn. En dus, nuttige dingen, dingen die bijdragen, zijn dingen die bijdragen aan het werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Die uitdrukking hoef je niet op te schrijven, die staat gewoon in Efeze 4. Waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft, dan wel had. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. En sommigen tot nog heel andere dingen, maar die worden daar niet genoemd. En dan vervolgens tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. En de rest van het schriftgedeelte in Efeze 4 gaat daarover. Zodat elk deel zou opwassen in zijn maat, binnen zijn afmetingen, om zo te zeggen. In de eigen positie, want wij als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, hebben daarin een specifieke, een beperkte, een matige functie. En dat wordt uiteengezet later in, hoofdstuk 12 eigenlijk. En daarna misschien nog een stukje hoofdstuk 13 en 14. Maar dat is eigenlijk een geheel. Daar hebben we het dus later over. Hè? Hier zijn we nog helemaal aan het begin van die uiteenzetting. Hij zegt, alle dingen zijn weliswaar toegestaan, maar weet wat je doet. De bedoeling was dat onze levens zouden zijn tot heerlijkheid van God. Zo verheerlijk dan God in je lichaam. Dat is waar dit hoofdstuk en daarmee ook deze pericoop mee eindigt. En dat zou onze norm zijn. Hè? Dat zijn de normen en waarden van de gelovigen volgens de Bijbel. Namelijk, het gaat om de opbouw van het lichaam van Christus. Het gaat niet om wet, wat mag en wat niet mag. Het gaat om wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat er is tot opbouw van het lichaam van Christus, ja, wij worden geacht dat zelf te kunnen uitmaken. Voor dat doel worden wij namelijk onderwezen in het werk Gods in onze dagen. Nou ja, wij worden onderwezen in wat God gedaan heeft in het verleden. Wij worden onderwezen in wat hij zal doen in de toekomst. En daartussendoor, en dat is voor ons het meest belangrijke natuurlijk, worden wij onderwezen omtrent wat God in deze tijd doet. En ik bedoel niet in de 21ste eeuw, ik bedoel gewoon wat hij doet sinds de opstanding van Christus tot aan de openbaring van Christus in de wereld. Is toch duidelijk, hè? Dat is het werk des Heren. Ik heb het nog even nagevraagd aan Jacobus. En die zei, nou het is heel eenvoudig. Voordat de Heer komt om de vervallen hut van David wederop te richten. En daarmee te vervullen al hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar die laatste uitdrukking was van Petrus. Voordat het zover is, heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is Handelingen 15, waar het allemaal staat. En meer werk des Heren in onze dagen is er niet. Als u zegt dat is weinig, dan verschil ik met u niet van mening daarover. Ik heb daar geen behoefte aan om daarover met u van mening te verschillen namelijk. Ik kan hooguit zeggen, nou ja, het is zoals de Bijbel erover spreekt, namelijk, er wordt gezegd dat de Heer zich beperkt tot dat werk. Dat heet, hij heeft zich daartoe overgegeven. En dat is hetzelfde woord, overgegeven, is hetzelfde woord als gevangen nemen. Hij is zich daartoe beperkt. Niet de heidenen in het algemeen, maar een volk uit de heidenen. Niet een openbare heerlijkheid, maar vooralsnog een verborgen heerlijkheid. Nou goed, dat is waar het over gaat. En naarmate wij dat leren verstaan, worden wij veranderd in de vernieuwing van ons gemoed en zullen wij proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dat was weer Romeinen 12. En dat is de achtergrond van dit schriftgedeelte. Het wordt hier niet al te leerstellig uiteengezet, maar het zou voor die Korintiërs ook verspeelde moeite geweest zijn overigens. Hè? Maar hij zegt dus, we zijn vrij, we mogen wat wij willen. Maar zegt hij, ik kan je wel wat adviseren, want er is natuurlijk een reden waarom God ons vrijgekocht heeft. Dat is opdat we hem zouden dienen. En hij heeft daarvoor een dure prijs betaald, staat er. Niet alleen hier, maar het is dezelfde terminologie die ook gebruikt wordt in 1 Petrus 1. Door Petrus dus. Hè? Alle dingen zijn geoorloofd, maar ze zijn niet verplicht. Ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. Daar kom ik denk ik straks wel even op terug. En dan zegt de apostel vers 13. De spijzen zijn voor de buik. En de buik is voor de spijzen, dat is zo. Maar God zal beiden, het staat er twee keer, namelijk God zal beiden, deze en die, de spijzen en de buik, te niet doen. Het zijn dingen namelijk die deel uitmaken van de oude schepping, maar wij als kinderen Gods worden geacht nieuwe schepselen te zijn in Christus. Dat is ook Korinthe, maar dan 2 Korinthe 5. Waar het zo letterlijk staat. Het een is voor het ander en het ander is voor het een. Dat mogen duidelijk zijn. Niet maar, je kunt de buik gebruiken voor de spijzen. Nee, het is daarvoor. En je kunt het lichaam ook gebruiken voor de hoererij. Maar daar is het niet voor. Dat is de volgende zin. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar het lichaam is voor de Heere en de Heer is voor het lichaam. Er bestaat een hardnekkig misverstand. Ik kan niet zeggen dat het een Calvinistisch misverstand is, want dat is het zeker niet. Maar ik ken kringen, zal ik maar zeggen, waar het misverstand bestaat, dat het lichaam, ook van de gelovigen, voor God dood zou zijn. Zo van één is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. En per slot hebben wij niet een nieuw lichaam gekregen vooralsnog, dus het lichaam is voor God dood. En wat je er dus mee doet, maakt voor God ook niet uit. Het is aardig bedacht. En waarom dat bedacht is? Nou ja, om zich nergens wat van aan te hoeven trekken en om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Onder het motto, het komt vanzelf allemaal toch wel zoals God het bedoeld heeft. Het zal ook duidelijk zijn dat de volgende fase van deze redenering gewoon die is van alverzoening. Maar zo gaat het. Maar de Bijbel leert uitdrukkelijk geen alverzoening. Dat eerst wil ik toch even gezegd hebben. Want ik ben er een beetje allergisch voor, zoals u weet. Maar de Bijbel leert ook uitdrukkelijk en op tal van plaatsen, waaronder deze, dat het lichaam van de gelovige voor God levend is. En daarom staat er nog steeds in Romeinen 12 vers 1, want u leert hem al uit uw hoofd hoor, als ik hem maar vaak genoeg herhaal. Hè? Romeinen 12 vers 1, daarom staat daar, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk, impliciet welriekend, maar dat is dan ontleend aan de oud-testamentische uitspraken, offer, een levend offer, want het lichaam is voor God wis en waarachtig wel levend. Hoe men erbij komt dat dat niet het geval zou zijn, nou ja, met de Bijbel dicht redeneert men wat af. Dat doet men wel vaker, meestal voor de televisie. Waar ze die camera's tegenwoordig toch neerzetten en die microfoons, ik verbaas me er altijd over. Hè? Want wat je daarvoor onbenullige gesprekken tegenwoordig kunt horen, inclusief op de evangelische omroep, dat is verbijsterend. Hè? Oppervlakkig praat. Ik meen dat serieus. En zodra het iets interessant gaat worden, dan komt er een volgende gast of een volgend onderwerp, of dan komt er reclame of weet je veel wat. En dan beginnen we van voren af aan. Laag bij de grond. En het heet de diepte-interviews. Men redeneert met de Bijbel dicht. En met de Bijbel dicht kun je beargumenteren dat de mens dood is. En wij verwachten wel dat God ons levend maakt, maar op de jongste dag en vooral niet eerder. Want als hij het eerder doet, heeft het consequenties. Toch? Dan zijn we zijn eigendom. Maar het punt is nou juist, dat zijn wij ook. Inclusief ons lichaam, omdat hij het levend gemaakt heeft. Als men de Heilige Geest niet had weggeredeneerd binnen een leer van de drie eenheid, had men misschien geweten dat de Heilige Geest gewoon heilig leven is. Heilig, goddelijk leven. En die geest ontvangen wij als wij wedergeboren worden, want wedergeboorte en het ontvangen van de Heilige Geest zijn geen twee dingen, het is één ding. Net zo goed als Christus en de Heilige Geest niet twee dingen zijn. De geest is Christus, zegt de Bijbel net zo goed. Maar de geest is leven en Christus is ons leven. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar het gewoon zo staat? Zie? En waar dat leven van God, het goddelijk leven, het leven van Christus, de geest van Christus, al die termen staan achter elkaar in één of twee versen in Romeinen 8. Hè? Waar die geest van Christus in ons woont, wat denkt u dat het voor gevolg heeft voor ons lichaam? In onze relatie tot God. Die geest leven is en we ontvangen die geest, zijn we dus voor God levend gemaakt. Nou, dat is wat wedergeboorte is, toch? En er staat ook gewoon in Romeinen hoofdstuk 8, ik citeerde hem een beetje voorbarig uit het hoofd, er staat in de eerste plaats, in vers 8 van Romeinen 8, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. En als we nou wel of niet de wet houden of hun best doen, heeft er niks mee te maken. Het blijft in het vlees en de wet is gelegd op het vlees en in die situatie kan men God niet behagen, dus het maakt allemaal niks uit. Voor God. Voor mensen misschien wel, maar voor God niet. En dan. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Als het waar is dat de geest Gods in u woont. Want dat is wat zo'n zin betekent. En dus als de geest Gods in ons woont, zijn we in de geest. En andersom, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, zodat u ziet dat de geest van God dezelfde is als de geest van Christus, Want Christus is God. Toch? Dat is niet moeilijk. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dat wil zeggen, die is niet zijn eigendom. En wij die die geest hebben ontvangen, komen hem toe. Zijn zijn loon, zijn erfdeel, zijn bezit, zijn parel. Met dank aan Matthäus 13, de gelijkenis van de parel. Hè? En nog meer, en indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood, om der zonde wil. Let even op dat u die N doorstreept achter zonde. Want er staat niet zonden, er staat zonde. Het lichaam is dood voor de zonde. Dat wil zeggen, de zonde, dat is die zondige natuur die over de natuurlijke mens heerst. Maar het lichaam is dood voor de zonde, zodat er voor de zonde niks meer valt te heersen. Maar de geest is leven ter wille van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, opdat de gerechtigheid over ons zou heersen en wij de gerechtigheid zouden dienen. En daarna komt hetzelfde verhaal nog een keer. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En daar was geen twijfel over in de voorgaande verzen. Maar als dat dan zo is, dan zal het ook zo zijn dat, enzovoort. En dat is de volgende zin. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Als die geest waardoor Christus uit de doden werd opgewekt in ons woont, worden wij door diezelfde geest ook uit de dood opgewekt, uiteraard. En niet zeggen, dat is pas op de jongste dag. Want dat staat er niet. Staat er zelfs heel uitdrukkelijk niet. Dat zal is weliswaar grammaticaal toekomende tijd. Maar het heeft met de toekomst niks van doen hier. Het heeft te maken met oorzaak en gevolg. Als het een waar is, zal het andere ook waar zijn, logischerwijze. Zal. En bovendien staat er, zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. En dan kan je hoog springen en laag springen, maar als je dood bent, kun je niet hoog en laag springen, als je dood bent, is je lichaam niet sterfelijk. Er staat niet, zal hij uw dode lichamen levend maken. Dat is 1 Korinthe 15, daar gaat het over de lichamelijke opstanding. Hij zal uw sterfelijke lichamen levend maken. Die begrijpt u toch? Toch niet een kunstje of een filosofie. Dat is gewoon wat er staat. Uw sterfelijke lichamen. Dat van de Heer Jezus was dood. En u ontving die geest en u stond op uit de dood. Staat niet hier voor het eerst hoor. Stond in Romeinen al in hoofdstuk 1 vers 4. En daarna nog enige malen herhaald. Met name in hoofdstuk 6. En waar wij diezelfde geest hebben ontvangen, worden wij door diezelfde geest ook opgewekt, terwijl we nog niet eens dood waren. Althans niet lichamelijk, we zijn nog in een sterfelijk lichaam, maar het is voor God al levend gemaakt. Omdat zijn leven daarin woont. Zie, staat er ook achter, door zijn geest die in u woont. En wat voor consequenties heeft dat? Want daar draait het dan om. Het gaat niet om of je er wel een spel tussen kan krijgen in die voorgaande versen. Het gaat om die consequenties. En als men die niet wil aanvaarden, probeert men er een spel tussen te krijgen in die voorgaande versen. Zo werkt het altijd. Dat is het hele verhaal van de evolutieleer. Waarom hangt de hele zogenaamde wetenschappelijke wereld de evolutietheorie aan? Dat is niet zo, niet allemaal, maar de meerderheid wel, hè? Nee, lang niet iedereen. Echt niet. Ook zeker onder de biologen niet. Want er zijn heus mensen die een goed boerenverstand hebben onder die wetenschappers en die begrijpen dat het onzin is. Dat is niet gang. Maar waarom hangt men dat aan? Waarom verdedigt men dat te vuur en te zwaard? Omdat men geen alternatief heeft. Het enige bestaande alternatief, en dat blijkt uit de actuele discussie dus ook, het enige bestaande alternatief is dat er ergens iemand is die het zaakje in elkaar gestoken heeft. Nee, ik zeg het maar heel eenvoudig. Hoe meer die wetenschappers praten, hoe minder behoefte ik heb om me plechtig of wetenschappelijk uit te drukken. Ik hoor daar niet bij, bij die club, dus doe maar. Maar het is het enige alternatief. Het is vanzelf ontstaan. Maar ja, je moet wel erg onnozel zijn om daar ook maar enig oor aan te lenen, denk ik altijd. Maar dat zal wel aan mij liggen dan. Of iemand heeft het gemaakt. Geschapen heet dat. Nou ja, dus het is of het een of het ander. En daarom die verdediging van die evolutieleer, want anders dan moet men komen tot de aanvaarding van een god, aan wie men per definitie onderworpen is en van wie men per definitie afhankelijk is en die men per definitie zou gehoorzamen. En als je dat niet wil, ja, dan moet je iets anders bedenken. En dat is wat in de praktijk gebeurt natuurlijk. Hè. Dingen hebben consequenties. Hier ook. Als onze lichamen levend gemaakt zijn, is de consequentie, zo dan, want dat staat er in het volgende verse, zo dan, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want die naar het vlees zijn kunnen God niet behagen en al dat soort dingen meer. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat wil zeggen, als je naar het vlees leeft, werkt de dood in je. In onze sterfelijke lichamen, en een sterfelijk lichaam is niet maar een lichaam dat sterven kan, maar het is gewoonlijk een lichaam dat bezig is te sterven. Je leest eroverheen, mede door de vertaling overigens van Genesis, wat was het, 2. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, staat er. Met 2 keer hetzelfde woord, voor sterven. En de vertalers hebben de stijlfiguur ontweken en hebben ervan gemaakt, zult gij de dood sterven, maar daarmee ontgaat je wat er aan de hand is. Hè? Het is wel aardig dat de mens een levende ziel werd, maar het grootste deel van zijn leven was hij een stervende ziel. En dat zijn de meeste mensen. Toch? Nou, dat is wat hier staat. Indien gij naar het vlees leeft, zo zijt gij, logischerwijze, want zullen is weer gewoon de logica daarvan, het vloeit eruit voort. Als je naar het vlees leeft, is de consequentie, het gevolg daarvan, dat gij leeft onder de heerschappij van de dood. En van de zonde en van de wet, eventueel. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij logischerwijze leven. Niet pas in de toekomst, maar uiteraard in het heden. Dezelfde gedachte is trouwens hier niet eens nieuw. Het stond in hoofdstuk 6 precies hetzelfde. Want er staat in vers 8 van Romeinen 6. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Logischerwijze. Niet in de toekomst, maar in het heden. Wij zijn namelijk 1 plant met hem, stond daar. Vers 5. In de gelijkmaking zijn doods. En dus ook in gelijkmaking zijn er opstanding. Er staat ook het werkwoord zullen bij. En daarmee ook in zijn hemelvaart zelf. Maar dat staat hier niet. Maar pas in Efeze 2. Maar het beginsel is dat onze lichamen voor God levend zijn, omdat goddelijk leven daarin geplant is toen wij tot geloof kwamen. Dat wil zeggen, toen wij wedergeboren werden. En dan ga ik terug naar 1 Korinthe 6. Het lichaam is niet voor de hoererij, het is voor de Heer. Het is door hem levend gemaakt en het is voor hem. Vers 14. En God heeft ook de Heer opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Niet in de toekomst uiteraard, maar in het heden. Hij geeft ons dat leven logischerwijze. En de bedoeling was dat het leven tot ontwikkeling, tot groei zou komen enzovoorts. En daar gaan al die nieuwtestamentische brieven over. En dus meteen, vers 15, weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn, niet zullen zijn pas na de lichamelijke opstanding, maar nu zijn, omdat daar het leven van Christus in is. De hele beeld van, het bijbelse beeld van de gemeente als lichaam van Christus berust op het idee dat het leven van Christus in een ieder van ons is. En omdat het leven van Christus in ons is, vormen wij gemeenschappelijk één lichaam. Op basis van dat ene leven. Dat is ook wat uitgebeeld wordt in wat wij het avondmaal noemen. En dat in hoofdstuk 10 en 11 aan de orde komt. Wij drinken alle uit diezelfde beker. Om zo te zeggen. Het is een gemeenschap des bloeds, namelijk des levens van Christus. Zal ik wat vervelend zeggen? Als je dat laatste niet wil, dan maak je ervan dat het een uitbeelding is van dat we alle delen hebben aan de dood van de Heer Jezus. En dat is maar niet een onschuldige misinterpretatie, het kan gebeuren, maar het is een noodlottige. Omdat de consequentie ervan is dat het leven dat wij met Christus en in Christus hebben ontvangen, daarmee dus feitelijk ontkend wordt. En het avondmaal als herdenking van het lijden en de dood van de Heer Jezus brengt ons terug naar af. Ik zeg niet dat je het moet vergeten, maar wat ik probeer te zeggen, in alle oprechtheid en ook met alle klem, met alle nadruk, is dat wij tekenen hebben ontvangen die ons er juist aan moeten herinneren dat hij niet maar gestorven is in het verleden. Dat weten wij, want hij is niet lichamelijk onder ons. Daar hoef je niet aan herinnerd te worden, dat is zo, dat weten we allemaal. Maar via de tekenen worden wij herinnerd, gedachtenis heet dat immers, doe ik dat op mijn gedachtenis, worden wij herinnerd aan dat hij leeft en aanspraak maakt op onze levens, dat wil zeggen op onze lichamen. We zijn leden van hem. En we zitten aan zijn tafel. En ik bedoel het nu volstrekt 100% overdrachtelijk. Wij leven door wat hij ons aanreikt. Uit de rijkdom van zijn genade. En daarom ook zouden wij hem dienen. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Heel goed. Goed, terug weer naar 1 Korinther 6. Ik doe mijn best. Weet gij niet, vers 15, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Lichaam, let op het meervoud. Later wordt het een keer enkelvoud. Er is een subtiel verschil tussen. Maar hier zijn het lichamen. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Van al die gelovigen? Hoe vleeselijk ze ook leefden in de praktijk? Doet er niks aan af dat ze duur gekocht waren, dus het eigendom des Heren. En dat is goed evangelisch jargon. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden ener hoer? Nou ja, dat is een retorische vraag. En de Korintiërs worden trouwens vaker geconfronteerd met dit soort retorische vragen. In beide brieven, maar het antwoord ervan is duidelijk. Hè? De bedoeling is, nee, dat zij verre. Of weet gij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Op grond van de uitspraak van Gods wegen, niet omdat we het zelf bedacht hebben uiteraard, de uitspraak van Gods wegen in Genesis 2 vers 24... staat erbij. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar de bedoeling is dat we één geest zouden zijn met de Heer. Dat is vers 17. De moeilijkheid van de uitdrukking is gelegen in die twee zullen tot één vlees wezen. Wij vragen ons tot vandaag de dag af. Hoe dan? Hoezo dan? En omdat we er geen antwoord op weten, trekken we ons er ook meestal niks van aan. Men zegt het is bij wijze van spreken. Misschien is dat zo, bij wijze van spreken. Maar u weet, ik ben een ouderwets man. Van oudsher, dat weten wij niet meer, want we hebben het afgeschaft. Hè? Wij zijn seksueel bevrijd, dat weet u toch. Hè? Dat is allemaal... van de 60 jaren, ja, dat is uit jouw tijd eigenlijk dan, is om te zeggen. Nou goed, dat hebben we allemaal afgeschaft en willen er niet van weten. Maar de gedachte bestaat, ik ben niet wetenschappelijk, ik kan het ook niet bewijzen. En als ik het wel kon, zou het autobiografisch zijn. En ik zal wel wijzer wezen om op dat terrein iets mee te delen. Zo dom ben ik nou net weer niet helemaal, zuster. Nee. En jij vertelt ook niks, hè? Oké. Okay. Nou, dan hebben we het daarover gehad. Het idee bestaat dat de vleeselijke gemeenschap tussen man en vrouw wel degelijk vleeselijke gemeenschap tot stand brengt. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze een verbinding tot stand komt. En ik heb het niet over de conceptie. Ik heb het op zijn minst over, een emotionele band. Maar in de praktijk meer dan dat. Niet dat ik dat propageer of zo, daar heb ik niet de minste belang bij, het maakt me niks uit. En doe me weer, mensen trekken zich er toch niks van aan. Maar de Bijbelse gedachte, maar ook de algemene gedachte in de wereld, was vroeger dat inderdaad sprake is, door vleeselijke gemeenschap, dat er sprake is wel degelijk van samengroei. Dat man en vrouw op elkaar gaan lijken, dat er ook een emotionele band ontstaat. Sterker nog, dat ook liefde in de... op dat emotionele niveau, zal ik maar zeggen, het niveau van de gevoelens, zelfs verwekt wordt door de vleeselijke gemeenschap. Niet alleen maar nageslacht, maar ook verbinding tussen man en vrouw. Dat is toch op zijn minst, want meer wil ik er liever niet over zeggen, maar het is op zijn minst wat de uitdrukking die twee zullen tot één vlees wezen betekent. En verder, ja, wie zal dit soort dingen moeten bewijzen? Dat weet ik niet. Ik ben er net niet op ingegaan, maar er stond alle dingen zijn mij geoorloofd. En ik heb niemand van u horen protesteren. Maar in Handelingen 15 was de vraag of gelovigen onder de wet zouden moeten leven. Met antwoord was nee, zij worden niet geacht onder de wet te leven. Niettemin staat er toch iets dat op wet lijkt. Vers 20 van Handelingen 15. Men zal hun aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn. En van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Maar dat is in de praktijk hetzelfde. Als dieren geslacht worden voor de consumptie, dan was de bedoeling dat eerst meteen het bloed zou verwijderd worden. Het verstikte, dat krijg je als je een konijn vangt in een strik. Dan kom je een dag later of twee dagen later, of weet je veel wat, ik niet, maar ze hebben mij dat duidelijk gemaakt, hè, hoe dat werkt. Dan is het beest al lang noodlottig overleden en daarna krijg je het bloed er niet meer uit. En dat is daarna problematisch. Maar het verstikte en bloed is dus met elkaar verband. Bloed als zodanig voor consumptie. Nou ja, toen maar weer. Maar er zijn hele volkstammen die dat prefereren. Al was maar kamelenbloed en zo. Maar goed, doet er nou verder niet toe. Maar het verstikte zou men ook niet eten, want daar zit ook inderdaad bloed in. Maar waarom zou men dat dan niet eten? Als alles geoorloofd is, waarom dan toch deze dingen? Dat men zich zou onthouden van. Het wordt herhaald in vers 29, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed en van het verstikte. Dat wat de afgoden geofferd is, daarover moeten we het ook hebben, omdat 1 Korinthe daar ook over spreekt. Met name was dat, geloof ik, in hoofdstuk 8. En daar wordt gezegd dat er geen enkel probleem aan kleeft. Maar hoe zit het dan met het verstikte en bloed? Nou, het punt is, als u mij vraagt, het punt is dat, voor zover ik weet, bij de overdracht van bloed meer overgedragen wordt dan alleen maar bloed. Dat wil zeggen, dingen die zich onttrekken aan de waarneming in het laboratorium, om zo te zeggen. Hè? Nooit gehoord? Wel. Nou ja, voor zover ik weet, is dat, het eigenaardige is namelijk dat op het moment dat aan de mens wordt van Gods wegen ook vlees te eten wordt gegeven, dat wil zeggen, dat is vanaf de vloed van Noach, wordt erbij gezegd, maar geen bloed. Dat moet eruit. En dat men vlees te eten krijgt, is waarschijnlijk, want 100% zekerheid, nee, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen, naar alle waarschijnlijkheid zeg ik dan, is het zo dat het eten van vlees de mens minder ontvankelijk maakt voor, laten we zeggen, geestelijke inwerking. Het maakt hem minder geschikt om als medium te fungeren, dat weet elke spiritist. Al die lui die geestelijke dingen zoeken, die beginnen met vegetarisch te eten. In de eerste plaats geen bloed, in de tweede plaats geen vlees. En in de Bijbel staat, je zal wel vlees eten, dat maakt je namelijk minder ontvankelijk voor inwerking van demonen, want daar gaat het over. Maar het eten van bloed draagt geestelijke dingen over, voor zover ik weet. Maar er is wat mee en het is een bekend maar verdrongen gegeven dat ook transplantatie van lichaamsdelen, en bloed is een lichaamsdeel. Vraag dat maar aan de bioloog, aan de dokter, kun je navragen. Bloed is een orgaan, een vloeibaar orgaan, maar het is een levend, maar vloeibaar orgaan. Maar orgaantransplantatie brengt het risico met zich mee dat je iets overgedragen krijgt, dat je besmet wordt door iets wat je beter niet mee besmet kunt worden, met iets demonisch, namelijk dat mee overgeplant wordt. Dat is nou een keer zo, kan niet helpen. Dat is zo. En ja, wetenschappelijke jongens, ja, die geloven niet in dingen die ze niet kunnen zien, die ze zelfs a priori niet kunnen zien, en dus niet in geest en niet in demonen en dus niet, ook niet in de overdracht daarvan. Maar ik moet u zeggen dat er toch heel wat verschijnselen zijn, casussen, gevallen, heet zoiets, waarbij duidelijk sprake is van dat met het overbrengen van een orgaan ook wat anders overgebracht wordt dan alleen maar het orgaan. Dat de persoonlijkheid verandert, dat de memorie, de herinnering zelfs verandert, dat men zich dingen herinnert die men helemaal niet beleefd heeft, maar degene van wie het spulletje komt wel, enzovoorts. Niet dat het veel voorkomt of dat we het veel weten, maar ze vertellen je dat natuurlijk ook niet. En sommigen kan het ook helemaal niks schelen. het leven van dit oude lichaam is voor sommigen zo belangrijk dat ze dat soort dingen voor lief nemen. Wat ik bedoel te zeggen is dat er zijn seksueel overdraagbare aandoeningen, maar voor zover ik weet, ook uit de Bijbel, er kan wat meer overgedragen worden dan alleen ziektes. Er is namelijk sprake van gemeenschap. Zo heet het in de Bijbel, dan denk ik. Gemeenschap. Wat is het dan voor gemeenschap? Welke gemeenschap is het dan? De vleeselijke gemeenschap. Wat dan? Nou goed, er komen vloeistoffen van de ene mens in de ander. Oké, hoezo gemeenschap? Die kan het weer wegspoelen. Weet ik veel. Daar zijn boekjes van, dus dat het allemaal in, weet je wel. Maar waarom heet zoiets gemeenschap? Waarom heet zoiets kennen? Omdat er sprake is van overdracht van, ja, van bacteriën, zegt men, van zaad, dat kan ook allemaal. Maar van meer dan dat, hoe klein dan misschien ook, maar dat is waar het over gaat. En daarom, maar dat is de uitgangsgedachte van de Bijbel blijkbaar, daarom staat er, die twee zullen tot één vlees wezen en dus moet je uitkijken met wie je wat doet. Het is riskant. Het heeft invloed op je. Het zijn maar die dingen die je. Het zijn maar die spelletjes die je doet. Zoals mensen erger je niet of hoe die spelletjes maar heten mogen. Het is meer dan dat. En het maakt inbreuk op je leven. En op je lichaam. En op je huishouding. Niet alleen je fysieke, maar ook je geestelijke huishouding. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Dat kun je wegredeneren. Dat kun je negeren. Kunt je laten wijsmaken dat het niet zo is. Maar de Bijbel leert dat het wel zo is. En dat lijkt me toch in ieder geval in 1 Korinthe 15 of in 1 Korinthe 6 wel een duidelijke zaak. Men maakt zich eventueel lid of leden van een hoer. Het is maar niet een vrijblijvende aangelegenheid. Zie. Zal duidelijk zijn dat het volgende punt dan wordt, maar hoe zit het dan gewoon in het huwelijk? Nou ja, dat is nog linker. En daarom staat er, wie trouwt doet goed, maar wie niet trouwt doet beter hoor. En Paulus zegt, doe maar. Het is geen zwart op wit voorschrift, maar wij worden gewaarschuwd, want het zijn dingen die consequenties hebben. In ons eigen leven, dat wil zeggen niet het leven om ons heen, niet maar ons sociale leven, maar in ons eigen bestaan, in ons eigen lichaam, in onze eigen stofwisseling van mijn part. Ik weet niet wat voor woorden je daar allemaal voor moet gebruiken. Ik kan moeilijke woorden gaan gebruiken, maar er schiet niemand wat mee op, want het zijn toch vage begrippen. Maar het is niet maar vrijblijvend. Dat is waar gewaarschuwd wordt. En dat is waarom van oudsher de seksualiteit een afgeschermd gebied was. En het zo lang mogelijk voor de mens verborgen werd gehouden, enzovoorts. Het is weliswaar ergens voor nodig, maar het is riskant. Nou goed, daar moeten we dringend bij laten. Ik denk trouwens dat u wel toe bent, inmiddels. Wij waren bij vers 16. Of weet gij niet, nou ja, sommigen weten dan niet, meestal niet, maar het is dus wat de Bijbel leert. Weet gij niet dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Neem aan dat ze heus wel wisten wat dat zo in de praktijk inhield. En als ze iets niet wisten, was het wat voor consequenties dat heeft of kan hebben. want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Dat is makkelijker te verklaren, maar het is een volstrekte parallel. Wie de Heere aanhangt, is één geest met hem. We hebben het er al uitgebreid over gehad. In de eerste plaats, wij hebben de geest van de Heer ontvangen. Hetgeen betekent dat wij daardoor met hem verbonden zijn en deel hebben aan zijn leven. Vervolgens, want het vervolg op Romeinen 8 is bijvoorbeeld Efeze 5, waar staat, wordt vervuld met de geest. Of Colossense 3, vers 16. De geest van Christus wonen rijkelijk in u. Of nog een andere schriftplaats, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Maar al die dingen, al die uitdrukkingen, beschrijven hoe wij als gelovigen het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dan wel veranderd worden naar zijn beeld. Dan wel naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Niet uitwendig, maar inwendig. En als dat staat tegenover vers 16, betekent het dus inderdaad dat in vers 16 sprake is van eenwording, van inderdaad gemeenschap. Op een lager niveau wellicht, maar dan toch is er een zekere mate van overeenkomst, anders kon het niet tegenover elkaar gesteld worden. En dat is maar waar het om gaat. Maar de bedoeling is dat wij de Heere zouden aanhangen. Let op dat het woord aanhangen hetzelfde is als uit vers 16. Weet gij niet dat hij de hoer aanhangt? Eén vlees met dat is, maar de bedoeling is, wij zouden de Heere aanhangen en zo één geest met hem zijn. Dat wil zeggen, dat is niet iets lichamelijks, maar het is wel degelijk eenwording. Het is communicatie. U weet wat communicatie is? Nee, ik bedoel, uit de fysica zal ik maar zeggen. Uit de, dat heet ook natuurkunde trouwens. De communicerende vaten, ja. Wat er in de een te veel zit, loopt over naar de ander waar het te weinig in zit, totdat het in balans komt. Precies. Nou ja, dat is waarover hier gesproken wordt, over eenwording. Er is dus inderdaad overdracht van, zullen we zeggen, persoonlijkheid. Dus misschien niet het goede woord, maar het is wel het woord wat wij daarvoor gebruiken gewoonlijk. Maar de bedoeling is dat we de Heere aanhangen en uiteraard niet de hoer. Goed. En dus, vliet de hoererij. Vers 18. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Implicerend, het is niet buiten het lichaam, het is binnen het lichaam. En niet alleen maar fysiek, ik weet niet hoe ik dat goed moet uitdrukken, maar het tast het lichaam aan. Of zoals iemand in de pauze zei, er is overdracht van lichaamssappen. En niet maar van de een naar de ander, maar ook van de ander naar de een. Het is, nou goed. Maar die gemeenschap zouden we hebben met de Heer. En dat zegt dus vers 19. Of weet gij niet, nou ja, ze wisten niet veel. Maar weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Uw lieder is meervoud. Lichaam is hier enkelvoud. Dat was niet het geval in vers 15. Weet gij niet dat uw lichamen, of dat uw daar ook meervoud is in de grondtekst, dat zou maar zo kunnen, dat weet ik niet, heb ik niet nagekeken. Maar dan gaat het over de individuele lichamen van de gelovigen. En daar ging het over tot en met vers 18, in elk geval. En nu in vers 19 heet het uw lieder lichaam. Dat de vertalers het woord u vertaald hebben met uw lieden. En in dit geval in de tweede naamval, is om aan te geven dat u wel degelijk een meervoudsvorm is. Dat hoef je niet altijd te weten. En als je het niet hoeft te weten, heeft men het ook niet zo vertaald. En in vers 15 hoef je dat niet te weten, want het woord daarachter staat toch al in het meervoud. Uw lieder lichamen, kan net zo goed zijn, uw lichamen, maakt geen verschil in de praktijk. Maar hier ligt het woord uw lieder juist de nadruk erop dat het woord dat daarna volgt in het enkelvoud staat. Dat is de reden waarom men het ook daadwerkelijk in het meervoud vertaald heeft. Namelijk ook gemeenschappelijk vormen wij één lichaam als gelovigen. En daarmee gaat het weer over het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Maar onze individuele lichamen worden geacht daar onderdeel van uit te maken. Dat lichaam van Christus is niet alleen maar een ontastbare aangelegenheid. Het drukt zich uit in onze individuele lichamen. En andersom, onze individuele, levende, levend gemaakte lichamen, waarin één en dezelfde geest woont, vormen dus gezamenlijk één lichaam, namelijk het lichaam van Christus. Het is niet los van elkaar, het zijn niet twee verschillende dingen. Kortom, wij zijn leden, precies, van dat ene lichaam. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is? Het is ook maar één tempel. Er lopen niet een heleboel tempels rond. Hè? Het is gemeenschappelijk één tempel. Petrus gebruikt een ander beeld. Die zegt, wij zijn stenen. Levende steen. Levende, toch? Levende stenen van die ene tempel. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is, of gewoon tempel is, van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt. God heeft ons die gegeven. En dat gij dus niet meer uwzelfs zijt. Wij zijn maar niet van onszelf. Wij staan in de vrijheid. Alle dingen zijn ons geoorloofd, maar we zijn niet van onszelf. Wij zijn vrij, maar we zijn het eigendom van Christus. En het punt is dan dat dus Christus in onze lichamen zou verheerlijkt worden, was de bedoeling. Nou ja, expliciet staat het er regelmatig dat dat de bedoeling is, uiteraard. En daar zouden wij ons dus aan conformeren. Waarom ik plechtig praat, weet ik nou ook niet, maar ik weet geen andere woorden zo gauw. Hè. Daar zouden wij ons bij aansluiten, dat wil zeggen, we zouden het accepteren en er de consequenties van trekken. Heeft hij zijn lichaam geofferd, eenmaal en voor altijd, dat leert de Hebreeënbrief, dan zijn wij dus, u en ik, wij zijn geofferd dan dus. Daar hadden we pad nog deel aan, ik bedoel, dat is niet op onze persoonlijke titel gebeurd, we hebben dat niet uit eigen beweging gedaan, hij heeft dat gedaan en ons wordt het medegedeeld, opdat wij daar de consequenties uit zouden trekken. En dus inderdaad ons lichaam niet zouden weggeven. Nou ja, die terminologie hebben we zelfs afgeschaft, want wij willen dat domweg niet meer weten. Niet alleen wij christenen niet, maar in de wereld ook niet. Hè? Maar niettemin, dat is hoe er over gesproken wordt in de Bijbel, en zo ligt die situatie dus. Wij zijn van hem, want zijn leven is in ons. Mijn rechterhand is van mij, mijn linkerhand trouwens ook, zolang mijn leven erin is. En als het leven er niet meer in is, dan valt het ding er vanzelf af trouwens. Dat is een onsmakelijk verhaal, dat weet ik ook wel, maar zo werkt dat, hè. Goed. Wij zijn niet van onszelf, wij zijn het eigendom van de Heer. Dat is wel wat anders dan dat wij ons tot het christendom bekeerd hebben. Ik niet, nooit. Nooit tot het christendom bekeerd. Hè? Tot Christus, dat wel. Maar dat is een heel ander ding. Hè? We hebben zijn leven ontvangen. We zijn niet lid geworden van een kerkgenootschap. Wij zijn lid geworden van het lichaam van Christus. Ons lichaam is zelfs lid geworden van het lichaam van Christus. Gaat zelfs zo sterk verder, dat wij ook moeten concluderen, dat hoewel er wordt weinig aandacht aan gegeven in de Bijbel, maar wij moeten eruit concluderen dat ook onze kinderen, althans zolang ze kinderen zijn, geacht worden deel uit te maken van het lichaam van Christus. Ook al zijn ze niet wedergeboren, kinderen, ik roep het maar steeds, hè, kinderen zijn kinderen omdat ze geen verantwoordelijkheid dragen. En dus in de Bijbel geïdentificeerd worden met de ouders. En als ze geïdentificeerd worden met de ouders, en de ouders maken deel uit van de gemeente, maken de kinderen daar dus ook deel van uit. En dus schrijft Paulus rechtstreeks tot de kinderen. Gij kinderen, wees die ouders gehoorzaam. De meest voor de hand liggende zin. Uiteraard. Want ze staan onder de ouders, ze worden gerekend met de ouders. En omdat ze tot de gemeente behoren, dus kan Paulus ook binnen het kader van zo'n brief rechtstreeks toespreken. En als die kinderen goed luisteren naar de ouders, dan zullen ze ook tot geloof komen. Of ze het doen, weet ik niet. Maar het strekt ver. En daar gaat het maar om, hè. Wij zijn zijn eigendom. Er staat, want gij zijt duur gekocht. In 1 Petrus is het, meen ik. In 1 Petrus 1 schrijft de apostel dat wij volkomenlijk zouden hopen, vers 13, op de genade die ons toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En dan vers 14, als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Daarom blijft men liever onwetend. Dan hoeft men zich door dit vers niet aangesproken te voelen. Nee, ik ben het serieus. Kennis is macht, zegt men, maar kennis brengt verantwoordelijkheid. En lijden. Verdriet. Maar dat is prediker 1. Goed, nog een keer. Als gehoorzame kinderen, 1 Petrus 1 vers 14, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig. Dat waren we toch al, sinds we wedergeboren zijn. Het antwoord is ja, dat waren we al, maar er staat ook achter in al uw wandel. Dat wil zeggen, ook in de praktijk van het leven, uiteraard. Omdat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. In de zin van, leef heilig. En u weet wat heilig betekent, hè? Alles wat heilig is, is heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. En daarom heten wij als gelovigen heiligen. En zouden wij ook heilig wandelen. Vers 18. Wetende. Leuk, hè? Peters gebruikt hetzelfde woord. Wetende, of weet gij niet? Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, letterlijk dus, hè, verlost zijt, want verlossing, de vertalers die zijn niet altijd even consistent, maar in de meeste gevallen verlossing staat voor loskoping. Dat wil zeggen, er is een losprijs betaald. Het is een handelsovereenkomst, om zo te zeggen. Dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt uit uw ijdele, zinloze, ledige wandel, die u door de vaderen overgeleverd is. Nou ja, daar denk ik dan aan als ik dan televisie kijk en ik hoor die mensen praten over niks, over volstrekt zinloze dingen, of althans over dingen die geen enkele praktische consequentie hebben. Dat weet ik. Dan denk ik, ja, dat heet christelijk, maar je ziet wat het is, hè. Ijdele wandeling. Stelt niks voor, het is allemaal ledigheid. Maar daar zijn we nou juist van verlost. Van die ijdele, die lege wandeling waar we van nature in terecht waren gekomen, die ons van de vaderen is overgeleverd. Dat is dus in het bijzonder de traditie, hè. Een traditie die er alleen is om de traditie. Niemand weet waarvoor het is, maar het is er. En je moet je eraan houden. Breng je mensen het evangelie, dan zeggen ze, ja, maar zo ben ik niet opgevoed. Ja, dat is traditie dus. Houden het maar bij het oude, inhoudsloos. En ze zetten het voort, ze weten niet waarom, stellen er geen vragen over. Is er nog van kind af aan afgeleerd trouwens. Het is gewoon verboden om daar vragen over te stellen. Dat moet je maar gewoon doen. Het is voorschrift. Gewoonterecht, of wat het maar is. Maar dat is nou juist waarvan wij verlost zijn. Niet door vergankelijke dingen, maar door onvergankelijke dingen. Dus, maar het heet, vers 19, maar door het dierbaar bloed van Christus. Want het punt is dat dat dierbaar bloed van Christus bij wijze van spreken in onze aderen vloeit. Zoals het lied zegt, hè. Oh nee, dat lied gaat over. Hè? Ja, dat was vroeger het volkslied, wist je dat? Jawel, in de jeugd van onze ouders. Was dat het Nederlandse volkslied? Hè? Wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Maar ja, dat mag niet meer, dat mag je niet meer zingen. Hè? Ja. Nou zingen we Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duits bloed. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Daar ben ik mooi klaar mee. Hè? Jammer, zulke dingen. Misses. Maar ik heb ook geen alternatief, ik weet het niet. Maar wij als gelovigen, wij zijn vrijgekocht, laat het goed tot u doordringen, wij zijn vrijgekocht doordat een bloedtransplantatie heeft plaatsgevonden. Wij hebben ander bloed gekregen en daarom zijn wij vrij. Daarom hebben wij ander leven ontvangen, het leven van degene die de vrijheid tot stand gebracht heeft. Die kwam in deze wereld onder de wet om degene die onder de wet waren te verlossen. Toch? En om degene die het geweld des doods had te overwinnen. En zijn bloed hebben wij ontvangen. Daarom zijn wij in Christus meer dan overwinnaars. En ik hoop dat u begrijpt dat wij het nou niet hebben over letterlijk bloed van het kruis van Golgotha. Begrijpt u me goed, niet dat ik dat bloed onrein acht om weer een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Integendeel, maar ik probeer alleen te zeggen dat het daar niet over gaat. Dat is wat men ervan maakt met als gevolg dat men de tegenwoordige situatie van de gelovigen, inclusief het tegenwoordige werk van Christus, kwijtraakt. Waar het over gaat namelijk, is dat dat bloed van Christus in ons is. Dat is die wijn, weet u nog, dit is het bloed des Nieuwen Testaments. Dat des Ouden Testaments, van het Oude Verbond, dat was dat bloed aan het kruis. Maar dat bloed des Nieuwe Testaments, dat is net zo goed leven, maar in dit geval is het eeuwig leven dat wij hebben ontvangen. Van hem, het is zijn leven, daarom zijn we leden van zijn lichaam en daarmee zijn eigendom en daarmee verlost. Van het oude, opdat we onder het nieuwe hem zouden dienen. Sommigen weten die verlossing zo ver op te rekken dat ze ook onder het nieuwe verbond verlost zijn. Namelijk van het nieuwe verbond. Nee, dat meen ik serieus. Dat is uitgebreide lering. Dat dringt niet altijd door wat de consequentie is. Maar u weet wel, dan gaan we theoretiseren over voor wie het nieuwe verbond bestemd is. En men toont aan dat het voor Israël is en zegt, trek dan de foute conclusie dat het dan dus niet voor ons is. We lijken wel Joden dan. Die zeggen, ja, maar dat is voor de heidenen, dat is niet voor ons. Dat waren de Joden in Antiochië in Handelingen 13. Willen de heidenen het? Oh, dan willen wij het niet. En je hebt christenen die zeggen, oh, is dat voor die, dat is voor de joden, dus dan is het niet voor ons. En als Christus de hoge priester is van het nieuwe verbond en wij niet onder het nieuwe verbond leven, is Christus dus niet onze hoge priester. Dan is hij dus ook niet ons hoofd van dienst. En zijn wij geen priesters, enzovoorts. En als hij zijn lichaam geofferd heeft, wellicht, maar het was niet de gemeente, ja, dan zijn wij dus ook niet aan God geofferd. En zo kom je van al deze dingen weer af. En als het bloed waardoor wij verlost zijn, het bloed was van het kruis van Golgotha, wel, dat bloed heeft niemand ooit nog een keer weer teruggezien. Maar het is juist dat bloed, dit bloed van dat lam dat hier beschreven wordt, dat in ons is. En daarom zijn wij vrij. Dat is hetzelfde als geest, zegt Johannes. Johannes zegt, er zijn drie die getuigen, het bloed, het water en de geest. Want het is alle drie een uitbeelding van leven. Vooral als het levend water is natuurlijk. Hè. En nog even verder in 1 Petrus 1 vers 19. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Onbestraffelijk en onbevlekt. Ik mag toch hopen dat toen de Heer Jezus als het lam Gods stierf aan het kruis van Golgotha, dat hij toen niet onbestraffelijk en niet onbevlekt was. Ik mag nog hopen dat hij mijn straf droeg. Nou ja, de u ook, hoop ik, hè, voor u. Nou ja, ik bedoel, dat staat in de Bijbel, dat het zo was. De straf die ons de vrede aanbracht was op hem, lezen wij. Was hij dus onbestraffelijk aan het kruis van Golgotha? Nee, God zij dank niet. Hij droeg onze zonden. Waarna de vraag overblijft, wat is dan een onbestraffelijk en onbevlekt lam? Nou, dat is niet zo moeilijk. Johannes zei, dat is, zal Openbaring 4 of 5 zijn, dat weet ik zo uit mijn hoofd zo snel niet. Hè? Ik zag het lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, het was geslacht, maar het stond weer. En wel op de troon. Ziet er wat bespottelijk uit als je het uittekent. Maar ja, toch of niet? Ik zal u tonen de leeuwen, de stam van Juda. En Johannes zegt, en ik keek en wat zag ik? Een lam staande als geslacht. En dat wordt regelmatig herhaald daar in dat lange visioen daar. Want Christus is nog steeds dat lam. Maar hij is de opgewekte. En inmiddels dus inderdaad onbestraffelijk en onbevlekt. Kortom, ik probeer u duidelijk te maken dat dat lam hier uit 1 Petrus 1, dat niet slaat op de Heer Jezus in zijn lijden en dood aan het kruis van Golgotha, maar het slaat op Christus in zijn opstanding. En over zijn bloed gaat het. En door dat bloed zijn wij vrijgekocht. En dan weer terug naar 1 Korinthe 6. Want dit is natuurlijk toch de inleiding tot een voor ons mensen een veel zwaarder hoofdstuk, om zo te zeggen. En dus moeten deze dingen goed tot u doordringen. Het idee is en blijft dat wij niet maar mensen, dat wij niet maar mensen zijn die hier op aarde leven en proberen het beste van te maken. Het idee is dat wij kinderen Gods zijn. Vooralsnog in het vlees, maar dat is ondergeschikt, dat laatste. Dat wil zeggen, dat is niet waar het werkelijk om gaat. Waar het om gaat is dat wij nu God zouden verheerlijken in onze lichamen. Dat is wat er staat. Daarnaast, ja, daar zijn wij mensen met onze eigenaardigheden. Dat is een ander woord voor hormonen. We zijn mensen met onze, ja, doe maar weer, hè. met ons instinct. U weet wat dat woord betekent. Ik vind het een geweldig woord. Want je stinkt erin. Dat is wat het is. Hè? En gebruikt inderdaad soms niet fris. Dat is wat instinct ongeveer is. Niets menselijks is ons vreemd. Moet je dat afkeuren? Is dat slecht? Christendom heeft de reputatie gekregen dat het negatief oordeelt over het vlees. En dat de natuurlijke instincten van de mens sowieso zondig zouden zijn en zo. Dat is een misverstand. Men is het kwijtgeraakt. Het hele punt is dat daar niks aan veranderd is en er is in zichzelf niks verwerpelijks aan en alle dingen zijn ons geoorloofd. Bovendien hebben we het over een oude schepping die hoe dan ook een schepping van God is. Maar het gaat erom dat er iets is wat hoger is dan dat. Wat meer is dan dat. Ik zal het nog anders proberen te zeggen. In de Romeinenbrief bijvoorbeeld wordt tamelijk uitgebreid uiteengezet in onder andere dat hoofdstuk waar we waren, Romeinen 6, dat de zonde over ons niet zou heersen, of nog korter gezegd dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde. Is dan de macht van de zonde veranderd? Is die een kopje kleiner gemaakt of iets dergelijks? Het antwoord is nee, daar is niks aan veranderd. Hoezo zijn we er dan van verlost, van de heerschappij van de zonde? Wel eenvoudig, omdat er een grotere kracht is in ons leven. Een sterkere macht dan die van de zonde werkt in ons, die heet Heilige Geest, of gewoon Christus in u. En daarmee wordt het vlees niet als zodanig vernederd, het blijft wat het was. Met alle negatieve en alle positieve dingen, zoals daar zijn. Nou ja, dat weet ik nou zo gauw even niet, maar dat doet er nou niet toe. Doe maar. Maar er gaat iets ver bovenuit. Wij zijn op een hoger niveau geplaatst. En daaruit, daarin zouden wij wandelen, daaruit zouden wij leven, enzovoorts. Zie. Want God wordt verheerlijkt in ons lichaam, niet maar doordat de zonde bestreden wordt of weggedaan wordt, of dat wij bepaalde dingen niet doen, dat is maar onzin. God wordt verheerlijkt in ons lichaam daar waar onze wandel als zodanig is tot heerlijkheid van hem. En op een of andere wijze dienstbaar gemaakt is aan zijn werk. De gemeente als zodanig, waarvan wij lid geworden zijn om zo te zeggen, wordt beschreven als tempel, als een priesterlijk volk, als een pilaar en vastigheid der waarheid. En onze verantwoordelijkheid is dat wij de waarheid zouden betrachten. Vasthouden, bewaren. Die zouden kennen, daaruit leven, van daaruit onze keuze zouden maken in het leven. En inderdaad dus ook op zijn minst altijd bereid zouden zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En voor sommigen van ons geldt dat we ook de verantwoordelijkheid hebben om daar nog buiten te treden. Dat wil zeggen om inderdaad het woord te verkondigen, tijdig en ontijdig en wat het maar wezen mag enzovoorts. Hè. Toch, dat is waar het over gaat. En daar zouden wij op gericht zijn, dat hij een werk aan ons zou doen. En dat werk aan ons heeft niet alleen praktisch nut voor nu, namelijk het bewaren van de waarheid als zodanig, maar het heeft in bijzonder nut voor de toekomst, want wij die kinderen Gods zijn, worden geacht opgevoed te worden voor onze toekomstige positie. Niet meer als kinderen, maar als zonen Gods. En heel ons leven is daartoe een soort stage, zal ik maar zeggen. Onderwijs, leerstellig, maar ook in de praktijk van ons leven. Het meeste leert de mens trouwens toch uit ervaring. Uit het doen, de praktische wandel. Nou ja, de meeste van ons, denk ik, in elk geval. En dat is ook inderdaad het doel van ons leven. Dat is ook wat Paulus noemt in Filippenzen 1. Dat goede werk dat God aan ons begonnen is. En dat hij zal voleindigen tot op de dag van Christus. Sommigen denken dat het theoretisch onderwijs is. En onttrekken zich daarmee aan een praktische levenswandel. En anderen denken dat het alleen praktijk is en dat theorie er niks toe doet. En dan kan de heer zijn werk ook niet doen. Het is allebei namelijk. Het is net als in de oude schepping. Wij worden gevuld met het woord van God. Wij worden onderwezen. Wij luisteren. En we leren ermee te leven. En dat is de manier waarop zijn levenssappen in onze levens binnendringen. Dat is wandel in gemeenschap met God. Of zoals Johannes het gewoon zei, dat is wandel in het licht. En indien wij in het licht wandelen, hebben wij gemeenschap met elkander. Met God en met zijn Zoon, Jezus Christus. En, zei hij erbij, in die situatie worden wij ook inderdaad door het bloed van Christus gereinigd. En heeft het over datzelfde bloed uiteraard. Goed, daar zullen wij het bij laten en de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor dat woord dat wij ook vanavond mochten openen. Dat woord dat er ons op wijst dat wij die gekocht zijn door u, daarmee uw eigendom geworden zijn. Dat wij bevrijd zijn van de machten die in deze wereld heersen. Maar dat wij niettemin aan de andere kant terecht zijn gekomen onder uw nieuwe verbond, waar wel degelijk die troon staat. Opdat we tot die troon zouden naderen en ons zouden aansluiten bij dat eenmalige offer dat onze hoge priester gebracht heeft. Zodat ook wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En tot u nou zouden naderen en u vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier ben ik om uw wil te doen. En wij danken u dat u ons daarvoor gebruiken wilt. En dat u daardoor ook ons bekwaam maakt om uiteindelijk deel te hebben aan die erfenis van de heiligen die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u daarom dat we ons bij u geborgen en veilig mogen weten. En dat waar wij u dienen, dat u het ook bent die voor ons zorgt en ons geeft wat wij nodig hebben en die ons met de verzoeking ook de uitkomst geeft, opdat wij inderdaad zouden leren te leven uit uw hand, uit uw genade, in uw vrijheid, maar ook in uw kracht. Daarom bevelen we ons aan, bij uw genade en bij die beloften die u zwart op wit ons gegeven hebt, opdat uw kracht mag worden volbracht in onze zwakheid. Amen.